Robin Snijders, oftewel Warp, is een jonge kunstenaar uit Nijmegen die wereldwijd succes behaalt. Dit doet hij met zijn kleurrijke digitale kunstwerken. Bekende Nederlanders zoals Dylan Arends, internationale YouTuber Jelly en Bram Krikke zijn fan. In onze video van vorige week zag je hoe Robin zichzelf opwerkte van zijn zolderkamer naar een expositie op Times Square in New York. Heb je deze video nog niet gezien? Bekijk hem dan eerst via de link in de omschrijving. Want in deze aflevering gaan we in gesprek met het team achter Robin.
Wij zijn helemaal geen sales guys, we houden helemaal niet van koude acquisitie. We haten lead generators.
We krijgen een uniek inkijkje in hun strategieën.
En dan misschien verdienen we minder geld, maar we zijn wel gelukkig met z'n allen.
De moeilijke keuzes die ze soms moeten maken.
Die zag wel door mijn neus geboord worden een beetje, maar aan de andere kant dacht ik, ja, gaan we nou voor lang of gaan we voor de korte termijn?
En de stappen die ze hebben gezet om wereldwijd succes te behalen. Alright, Robin, Robert en Niels. Samen maken jullie Warp. En de reden dat wij hier zitten is een hele bijzondere reden. Elke podcast is voor mij al bijzonder, maar deze is denk ik al 10 keer zo bijzonder. Omdat wij samen een heel avontuur hebben beleefd. Wat vorig jaar in april ongeveer is gestart. Maar jullie zijn al veel en veel langer op een avontuur. En dat is het avontuur om van jou, Robin, als kunstenaar uiteindelijk een wereldartiest te maken die onder andere dus exposities doet op plekken zoals Times Square. En als je dit nu kijkt of luistert en je denkt van holy shit, hoe heeft deze man het dan gedaan? Ten eerste niet alleen, want daarom zitten we hier ook met z'n vieren. En ten tweede met heel veel hard werken, heel veel passie, heel veel liefde. En als je nou denkt van hey, hoe ziet dat eruit, zou ik zeggen check de video op YouTube even, want we hebben het voor je vastgelegd. En nadat je die video hebt bekeken, kom je hier weer terug om een in-depth view te krijgen over hoe het nou achter de schermen allemaal gaat bij jullie. Om precies van de hoed en de rand te weten van iedereen die hierbij betrokken is, welke keuzes jullie maken, waarom jullie die keuzes maken. En dan hoe dat uiteindelijk dan leidt tot mooie plekken zoals Times Square.
Yes.
En het is dus ook denk ik te veel om te bespreken om helemaal bij het begin te beginnen. Maar om wel even de banden hier duidelijk te krijgen. Robin, wat zijn deze twee andere mannen voor jou?
Nou,
wat betekenen
Robert,
zij?
Mijn compagnon. Ik heb natuurlijk met Robert al jaren hiervoor al samengewerkt. Toen Robert werkzaam bij de Club Matrix in Nijmegen was.
Ja.
Dus ik maakte eigenlijk de flyers in opdracht voor Robert eigenlijk. En daar was ik met Robert altijd aan het sparren over creatief proces. En ja, het is gewoon leuk dat je gewoon van niets gewoon iets maakt, weet je wel. Zo'n festival ook. Ja, dan moet een thema bij bedacht worden. Daar komt gewoon heel veel bij kijken. En ja, ik mocht dan bij Robert in de keuken kijken. In het begin hoe dat allemaal een beetje ging. En dan kom je aan het concept. En dan ga je samen al mooie visuals maken. En flyers in die tijd ook. En ja, dat is gewoon super vet. En uiteindelijk met Robert ook Ros gestart.
Ja, jullie onderneming.
Onze onderneming. Gaan we daar nog over hebben.
Zeker, ja.
En Niels, een van beste maten ook. Die hiervoor bij MSI werkzaam was. En toen was ik al een beetje in de periode van Photoshop en 3D. En
ja,
bij 3D, daar komen de computers bij kijken. Met de videokaarten, de rekenkracht en dat soort dingen. En,
ja. Ja, want daar heb je voor de mensen die dat niet weten ontzettend veel rekenkracht voor nodig om dat allemaal
precies
te kunnen creëren en uit te werken, zeg maar. Ja.
Ik werkte hiervoor op Apple en ik had alleen maar Photoshop en ik had Adobe-programma's nodig. En dan kon ik eigenlijk al prima mijn dingen doen. Alleen met 3D kon daar veel meer bij kijken. En toen waren we al een beetje aan het sparren soms van, oh, ik kan misschien wel een keer een videokaartje voor MSI regelen. Ja. En leuk, of misschien kunnen we opdrachten voor Ros voor MSI doen. En
ja,
zo waren we een beetje aan het fantaseren.
Ja.
Maar niet weten dat we 2 jaar later al er middenin zouden gaan zitten, zeg maar. Dus dat is wel een heel bijzonder traject geweest. Ja.
Precies. En Robert, wat was het bij jou toen jij Robin ontmoette en jullie dus op een andere manier dan nu met elkaar al gingen samenwerken, waarin op het duur een soort grotere vonk oversloeg van, hey, we doen toffe dingen met elkaar, maar om dat nog verder door te zetten. Wat zag jij in hem op dat moment? Of jullie in elkaar misschien beter gezegd?
Ja, dan moet ik echt wel jaren teruggaan. Zoals Robin al aangaf, ik heb 14 jaar festivals georganiseerd. In eerste instantie en clubevenementen. In eerste instantie in de discotheek, in de club De Matrix. Grote club voor 3000 man. Waar we elk weekend grote evenementen deden. En later ook festivals van 30.000 man. En daar hadden we er een paar van.
Ja.
En voorheen zaten we bij een wat ouderwetser reclamebureau die ook best wel duur aan het worden was. En waar we ook de creativiteit niet meer echt vanaf spatten. Ze waren een beetje aan het zoeken van welke andere gasten en welke andere creatieve mensen zijn er. En kunnen we aanhaken. Nou, toen op een of andere manier is Robin toen als volgens mij 18-jarig mannetje, is die bij ons binnengekomen. Hij wilde een afspraak met de eigenaar en met mij.
Ja.
Om te laten zien wat hij kon. Toen hebben wij hebben hem wat opdrachten gegeven. Was een slim gastje. Hij kon zichzelf goed presenteren en hij maakte gewoon heel vet werk. Echt wat ik een beetje zocht. En echt het gevoel van de clubavonden die ik zocht. Toen ben je Excellent flyers gaan maken. Excellent was een feest in de Matrix. En echt een housefeest, heel populair. En dat deed hij gewoon hartstikke goed. En eigenlijk precies wat ik voor ogen had, kon hij maken. En dat hebben we eigenlijk steeds langzamerhand, is die steeds meer gaan maken. En zag je ook dat hij van meer markten thuis was. Totdat hij een keer vroeg van, hey, Emporium Festival, een van die 30.000 mensen festival, mag ik dat niet een keer doen? En toen zei ik, ja, maar dan hebben we al een bureau waar we al lang mee samenwerken. En die zijn bevriend met de eigenaren. En daar werken ze al jaren mee. Het is moeilijk. Totdat ik me er hard voor gemaakt heb intern. En toen is hij dat gaan doen. En dat heeft hij meteen geneeld. En echt gewoon een hele dikke zoekplaat bijna van gemaakt.
Ja.
Die helemaal tot de verbeelding sprak. En die ook echt het festival op een of andere manier een level verder bracht. Lang verhaal kort, veel met Robin samengewerkt, totdat hij bijna eigenlijk alles deed voor mij en de Matrix. En ook wat internationale avonturen samen gedaan. Toen draaide hij ook nog daarnaast. Dus probeerde hem ook nog af en toe op een leuke clubavond of in het begin op de graveyard shift.
Ja.
Of juist de openingstijd van een avond op een festival te zetten.
Robinho was het toch?
Robinho, inderdaad. Ja, precies. Dus en de samenwerking is toen zeg maar steeds verder uitgebreid. Daar zitten ook wel... Daar kwam ook wel het karakter van Robin kwam daarin boven water drijven.
Wat is dat karakter? Want er was toen iets. Want ik denk dat het juist mooi is inderdaad dat je eerst een soort van gaat aftasten door middel van allerlei projecten en zo van werkte het überhaupt met ons. Maar op het duur, wat ik zei, ga je toch meer zien dan alleen dat.
Nou, kijk, het ding was bij hem dat hij gewoon de beste grafisch designer is die ik ken. En die ik toen kende al. Hij maakte gewoon zulke vette dingen dat hij echt mijn mind steeds blown was. En dat ik echt dacht van holy shit. Alleen, er zit nog een aspect aan een grafisch designer zijn en een commerciële opdrachten uitvoeren. Dat is een stukje planning en dat is een stukje klantcontact en dat is een stukje professionaliteit. Nou, daar schortte het nog wel eens aan. Nou ja, en hoe ik dat oplossen? Dan haalde ik hem gewoon een paar dagen bij mij op kantoor. Zeg ik, neem je iMac mee in die tijd en dan kom gewoon bij mij op kantoor werken. Nou, toen wist ik dat ik hem dichtbij me had. We konden snel schakelen en hij ging gewoon zijn uren erin steken. En dan hadden we binnen no time hadden we gewoon iets super vet staan. Waar we gewoon intern het kantoor, maar ook Nederland en de bezoekers mee wegblaasden. Dus dat werkte heel erg goed. Die chemie die is daar een beetje ontstaan.
Ik wil zeggen, want precies die punt eigenlijk, of een aantal van die punten die jij net al noemt, waar Robin jij wellicht wat minder in bent of wat minder zin in hebt ook. Dat heb ik in New York bij jou dan weer gezien. Want jij bent eigenlijk in de video die we hebben gemaakt het minste te zien. Maar op die momenten het meeste juist eigenlijk daar op de voorgrond. Jij regelt zoveel. En samen met Niels natuurlijk. Daarom zitten jullie hier ook allebei eromheen op dat zakelijke gebied. Ja. Zodat jij volledig creatief kunt zijn. En dat fascineerde mij ook toen zo erg. Dat die geoliede machine en ook jullie input daarin. Dus daar wil ik vandaag graag verder op ingaan en meer... over te weten komen, want dat is natuurlijk een heel interessant aspect in aanvulling op inderdaad jouw creatieve talent en jouw kunstenaarschap.
Ja. Nou, en dat is ook de geboorte van onze samenwerking eigenlijk. Hè. Ik zag dat hij zoveel talent had en zoveel potentie had en zoveel in zijn mars had, maar het kwam er niet uit. En even een klein stapje terug, ik werkte inmiddels 14 jaar voor de Matrix en op een gegeven moment wilde ik ook mijn vleugels uitslaan. Hè. Ik was dan wel, ik noem het altijd een ondernemer binnen een onderneming. Ik had alle vrijheid. Er was eigenlijk niemand die op mijn vingers keek. En we zorgden gewoon voor dat er vette thema's en festivals en dikke artiesten kwamen, et cetera. Dat deed ik allemaal. Ook de boekingen. Maar ik, ik wilde mijn vleugels uitslaan. Hè. Ik had daar heel veel geleerd. En ik dacht, ik ben er klaar voor om zelf te gaan ondernemen. Toen ging ik nadenken van, nou oké, okay, maar wat ga ik dan doen? Ik had heel veel interesses. Ik interesse in muziek. Ik had een sportopleiding gedaan. Marketing vond ik geweldig. Et cetera, et cetera. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou eigenlijk goed? En toen bedacht ik, nou, ik kan gewoon heel goed voor merken denken en daar creatieve concepten omheen bedenken en die ook uitvoeren. Dan, dat deed ik namelijk al jarenlang.
Ja.
Maar ja, ik was niet de beste designer. Sterker nog, ik ben een hele slechte designer. Alleen ik kan het wel visualiseren en overbrengen. Dus ik zoek eigenlijk iemand die kan maken wat ik bedenk en wat uit die klanten komt. Dus nou, toen dacht ik, ik ga een reclamebureau beginnen. Robin er lekker voor gemaakt. We hebben echt een jaar, anderhalf jaar gepraat over hoe we dat zouden gaan doen. En we kenden heel veel creatievelingen en die wilden we samen gaan brengen in een soort van melting pot. We wilden dan een heel groot pand gaan huren en daar allerlei creatievelingen bij elkaar gaan zetten om de grote merken te bestieren. En al pratende, op een gegeven moment kwamen we er gewoon op uit, ja, fuck it Robin, we moeten gewoon met z'n tweeën beginnen. En Robin heeft al wat klanten, dus die had al een mooie track record en die verdienen al wat geld. Hè?
Ja.
Je stopt met je baan, dus je moet ook geld verdienen.
Ja. Had je in die tijd ook al kids en huis nee. en zo, of dat nog niet? Ja.
Nee, nog niet. Nee, inderdaad, nog niet. Dat is later pas gekomen. Maar
ja, dat is een ding in die zin relevant, omdat ik weet dat je het nu wel hebt. En dat is natuurlijk nog eens extra om dan die stap te gaan zetten, hoe moeilijk die überhaupt al is, maar ja.
Ja, nou, maar wel, ik had wel net, toen we echt begonnen, toen had ik wel net een nieuw huis gekocht, zeg maar. Dus je had een dikke hypotheek en mijn vrouw was toen wel zwanger, dus ja, dat zat wel aan
de kant. Ja, precies, wel ja.
Periode. Ja. En dus ik zei van, ja, fuck it, we moeten gewoon gaan beginnen. En dat hebben we ook gedaan. En weet je wel, met de klanten die Robin had, maar ook het netwerk wat ik had, hadden wij wel het idee van, ja, maar dit komt wel goed. We hebben een mooie gunfactor. Mensen kennen ons. En als wij onze handen ineens slaan, dan zullen mensen dat ook wel zien. En die zullen dan ook wel openlijk opdrachten bij ons neerleggen. Nou ja, en dat is gebeurd. Nou, toen hebben we Roche Studios hebben gestart met z'n tweeën. Op een kantoorpand gehuurd van 100 vierkante meter. Veel te groot. We stonden echt daar met stonden daar echt in een grote lege ruimte. Twee bureaus.
Twee bureaus, ja.
En toen waren we begonnen in één keer in oktober 2017. Ja.
Ja. Helemaal zeker weet ik.
Ja, en wat we dachten is gebeurd eigenlijk. Dus meteen.
Ik vond het wel spannend dat in het begin, weet je wel, kijk. Van hoe gaan die klanten daar zeg maar dan een beetje mee om? Omdat ik, ja, weet je, ik vroeg al niet de hoofdprijs bij klanten vroeger, zeg maar.
Ja.
Van ja, moet die kosten eigenlijk twee delen? Gaan de klanten dadelijk wel het drievoudige betalen? Want ja, Robert zei meteen, ja, Robert, die prijzen waar jij voor gewerkt hebt. Ja, dat kan natuurlijk niet meer, weet je wel. We moeten gewoon wel serieus nu aan de bak, weet je wel. Dus
ja.
Dat vond ik wel spannend. Maar eigenlijk ook dat, zeg maar, was ook, ja, we hadden twee klanten die nee zeiden, maar de rest ging gewoon erin mee en was gewoon top.
Ja, want dat was iets inderdaad wat jij voorstelde, toch, Robert, vanuit het commerciële open. Niet van, oh, we moeten gewoon zomaar meer gaan vragen. Het was meer van, hij onderwaardeerde zichzelf en kwam daardoor misschien ook wel niet verder naar de volgende stap. Je hebt op het duur toch iets van kapitaal nodig om ook weer verder te komen natuurlijk.
Nou, dat was een van de redenen waarom hij ook niet verder kwam. Kijk, als je steeds onder de prijs aan het werken bent, dan bouw je ook niks op. En dan kun je dus ook niet makkelijker meer vragen, et cetera. Dus we hebben echt meteen de eerste week gezegd, ja, luister, we gaan gewoon jouw prijzen keer drie doen. Echt letterlijk, keer drie. En we hebben gewoon de klanten opgebeld van, hey, je hebt altijd met Robin gewerkt. Je kent de skills van Robin, je weet wat je krijgt. Alleen wij vinden gewoon dat meer waard is. Ben je daarmee eens? En eigenlijk, nou ja, 99,9% zei, ja, nee, dat klopt eigenlijk wel. Ik wil gewoon met Robin blijven werken. En met jou erbij vind ik het helemaal top. Dus laten we dat doen. Ja.
Nice, mooie stappen. Zeker. En dan ga je rollen, dan gaat het sneller en sneller, kan ik me voorstellen. Klanten, grotere klanten, hebben we ook in een New York video gezien, komen dan steeds meer binnen. Het team groeit verder uit.
Ja.
En ik ga er nu even iets sneller doorheen, omdat het vooral dat merken bouwen, daar gaan we vandaag op inzoomen. En dat is ook waar jullie alle drie tegelijkertijd mee bezig zijn. Mm-hmm. Maar voordat we bij het tweede merk Warp komen, was daar dus dat moment, dat grote dieptepunt eigenlijk, toch? Dat speelde zich nog af voordat dat van start ging.
Ja.
Dat hebben we in de...
Dus, ik weet het nog goed. Eigenlijk het eerste jaar van Roche, het ging gewoon, we hadden een vliegende start en er kwamen gewoon heel veel mooie klanten, mooie merken en mooie opdrachten onze kant op. En we schaalden heel snel op naar 4-5 man in het eerste jaar al.
Ja.
Omzet was goed. De groei zat er lekker in. Nou, dat groei brengt natuurlijk ook stress met zich mee. Robin had nooit collega's gehad en moest nu samen gaan werken. Hij had een verantwoordelijkheid naar mij toe, maar ook naar zijn collega's, vice versa voor mij. Ik had nog nooit ondernomen, zeg maar. En ik moest nu samen met Robin een bedrijf gaan leiden.
We moesten
verantwoordelijkheid naar klanten toe. We moesten deadlines halen. De opdrachten werden groter, de belangen werden groter. Het eerste jaar al.
Klanten hebben we het dan over? Gewoon even puur ter beeldvorming?
Nou dat... ja, wij deden... Kijk, in de hoogtijddagen, eigenlijk vanaf jaar 1 deden we gewoon 40 tot 60 festival artworks per seizoen, per jaar. Nou, dat is best wel veel. Eigenlijk, welke klanten hadden we het eerste jaar?
We zaten voornamelijk veel nog wel in de entertainmentbranche.
Ja,
zeg maar,
ja.
Film, Double Creation eigenlijk uitkwam ook en... Films kwamen toen inderdaad erbij.
Ja.
Maar het doel van Roche was ook om juist die evenementen niet meer afhankelijk van te zijn. Er speelde voor corona trouwens nog af.
Ja.
Hoe dat we dat ook deden trouwens achteraf. Maar dat we ook gewoon echt voor merken en ja, gewoon toffe brands ook wilden gaan werken. Hè? Dus bijvoorbeeld een Netflix of een Heineken. Gewoon toffe campagnes gaan maken. Want we dachten ook echt dat met die stijl die we hebben in die dancing juist, dat hele artistieke... Wat ook als verkapte kunst eigenlijk al was, kunnen we juist ook die merken juist een heel nieuw jasje inblazen. Wat je bij normale bureaus eigenlijk helemaal niet ziet. Zeg maar. Dus dat dance naar corporate brengen, zeg maar, dat was echt het doel. En daar vonden we ook de meerwaarde ook wel in zitten. Dus daar waren we naartoe aan het groeien. Maar in het begin was voornamelijk wel veel nog entertainment, DJ's, artiesten, clubs.
Ja.
Dat soort dingen dan.
Maar dat even terug naar jouw vraag, zeg maar. Hè. Dus wat Robin nu schetst, dat was later. En het eerste jaar zaten we nog heel erg op die entertainment. Heel erg op de klanten van Robin. Dat proberen uit te bouwen met mijn netwerk. Proberen Nike binnen te halen. Wat echt een doel was van ons, bijvoorbeeld. Ja. Nou, daar hebben we het later nog misschien nog wel over. En dat gaf gewoon druk. Totdat ik een gegeven moment op vakantie was in Griekenland. En ik had Robin en het team, zeg maar, achtergelaten. Maar nou, dat ging me goed. We hadden een enerverend jaar achter de rug gestart. Met heel veel input, ook voor lichaam en geest, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En ik kreeg een telefoontje. En Robin zegt, ja, Robert, gaat niet goed. Ik heb uitval in mijn gezicht. Ik kan niks meer. Ik kan geen geluid meer verdragen. Ik kan geen mail meer lezen. Ik kan geen appjes meer lezen. Ik kan niet eens meer praten. Het lijkt wel alsof ik flauw gevallen. Wat er allemaal precies was. Maar dus ik zit daar op mijn strandbedje. Oké, en nu? Ik weet het niet meer zo heel goed, omdat ik altijd negatieve dingen neig te vergeten, zeg maar. Maar ik heb toen heel veel klanten gebeld vanuit Griekenland van wat Robin aan het doen is, of wat we aan het doen zijn, komt iets later. Alsjeblieft begrip ervoor. Nauw contact gehad met Robin, probeer ik gerust te stellen. En van een afstandje te proberen te managen.
Ja, had jij iets aan zien komen? Want kijk, de reden dat ik er nog even op inga is omdat we in de video over de hele reis van jou, Robin, wordt er natuurlijk uitgelegd. Zeg je ook van, hey, het was los van alle stress die we dat jaar hebben ervaren. Jij kwam ook uit een financieel heel moeilijke positie daarvoor eigenlijk. En dan krijg je het steeds drukker. Maar zei je van, ja, ik vond het ook daarnaast gewoon heel moeilijk om eigenlijk Robert teleur te stellen. Want ze voelde dat, zei je toch?
Ja.
Ik trek het gewoon even niet op dit moment.
Ja.
Hoe is jouw visie in dat verhaal? Had jij iets aanzien komen of kwam het van jou ook ineens uit de lucht vallen?
Nou, kijk, ik ken Robin natuurlijk vanuit de hoedanigheid dat ik hem inhuurde. Dus hij was gewoon een leverancier van mij. En we spraken elkaar wel veel. We hadden nauw contact. Omdat we dan... Hij kwam naar bij mij op kantoor bij de Matrix. Kwam niet werken. Nou, dan krijg je gewoon een band. En je doet heel veel samen. Je zag elkaar veel. Maar echt iemand leren kennen is natuurlijk een ander ding. Dus dat eerste jaar kende ik hem ook nog niet door en door. Natuurlijk probeerde ik hem wel een beetje te lezen en te kijken van, nou, hoe vind je dat? Maar je reflecteert het ook op jezelf, van wat ik aan kan, dat hoeft iemand anders niet aan te kunnen. Nou, daar heb ik me misschien in vergist. Ik was lekker, komen weer klanten, weer nieuwe dingen, weer geld binnen, weer een paar duizend euro verdiend. Oh yes, die willen ook wat. Dus wij waren gewoon on a roll, zeg maar. Mensen erbij, die gingen ook lekker. Maar niet in het zicht houdende dat wat dat met Robin deed. Nou goed, ik begin nu weer een klein beetje te dagen. Die tijd speelde ook wat privé dingetjes bij jou.
Ja, juist heel veel.
Die heel erg zwaar op hem wogen, waarvan ik niet zag wat dat met hem deed. Ik zag wel van, het doet wat met hem. En dan probeerde ik hem natuurlijk wel gerust te stellen van, kom op. Maar dan ga je in je eigen modus en dan denk je, ja goed, als ik een probleem heb, ik uit het even of ik schop even ergens tegenaan of ga even sporten en dan ben ik het kwijt. Zo zit ik in elkaar, maar zo zit een ander niet in elkaar. Ja. Bij hem duurt het allemaal wat langer. Moet het even landen, moet het even indalen, moet hij het even verwerken. Dat is ook dat karakter waar ik het net over had.
Ja, en dat was ook dat, daar hebben we toen ook vaker over gehad, toch, van dat... Jouw creatieve talent heeft ook heel veel met gevoel te maken, toch? Van, het is puur gevoel. En als je zoveel voelt, dan komen dingen natuurlijk ook überhaupt... Ik merk dat namelijk zelf ook, dus vandaar dat ik het misschien beter begrijp dan. Aan de ene kant zeg ik altijd, is het je superpower? Dat is het ook letterlijk bij jou, want anders kun je dat soort dingen niet maken. Maar elke superpower komt met een soort nadeel, toch? Van, als je te veel gebruikt, dan gaat het op, zeg maar. Dan moet je het weer herladen. Ja. Ja. En dat vond ik daarin wel heel... Maar
het was niet zozeer een rush of zo wat mij zwaar deed. Niet
nee, nee, nee.
Het was echt privé waar alles gewoon even opstapelde. En dat soort dingetjes, weet je wel. Dus dat was gewoon wel heftig. En toen kwam mijn dame in één keer. En ja, dan baai ik ook wel. Dan krijg je van het ziekenhuis horen van... je moet gewoon de komende maanden gewoon niets meer gaan doen. Ja, dat kon er mij ook niet in. Dus dan ging ik me verzetten ook in het begin tegen, waardoor het alleen maar erger en erger werd eigenlijk. En toen ook eigenlijk losgelaten. En ook Robert, ook gewoon respect hoe hij het allemaal opgepakt heeft ook. Want eigenlijk in principe kwam alles op zijn schouders te liggen in één keer even. En ik begon wel een beetje halve dagen te werken, rustig weer, om een beetje te kijken, wat kan ik weer aan? En we hadden in de periode ook een andere collega die ook een beetje in zijn tak zat. Dus op een gegeven moment waren we elkaar ook naar beneden aan te halen, continu.
Ja.
Dat hielp ook niet mee. Maar uiteindelijk wel gewoon sterker uitgekomen, gelukkig.
Ik zeg, even een neerwaartse spiraal om vervolgens eigenlijk weer bijna als herboren een soort van en keihard terug te komen natuurlijk.
Zeker, want ik zag wel de successen die met Roos aan het boeken waren. Dus dat gaf hem wel gewoon een trots. Ik dacht van, moet daarbij zijn. Het was wel een lastige periode, ja.
Maar dat is wat ik bedoel. Op enig moment komt dan Warp into play. Eigenlijk een heel nieuw merk. Niet eigenlijk, een nieuw merk. Wat jullie wederom met z'n tweeën, maar nu niet alleen met z'n tweeën, maar uiteindelijk ook komt beste vriend Niels erbij. Niet alleen als beste vriend, maar ook als manager.
Ja, klopt.
Wat gebeurt er dan? Ga je dan met elkaar om de tafel zitten? Want zoals je eerder al zei, jouw grafische ontwerpen werden al door klanten vaak als kunst bestempeld. Je had volgens mij in je achterhoofd al heel erg vaak ook van, uiteindelijk, ik heb een drang naar artistieke vrijheid. Ik wil niet gebonden zijn alleen door klantwerk die daar van alles over kunnen zeggen. Ik wil mijn eigen fantasie letterlijk tot leven brengen.
En heb ik ook echt wel geprobeerd om dat bij klanten ook echt wel te doen, hoor. Daar begon het natuurlijk eerst. Ja. Hè? Van, hoe gaan we die? Maar je merkt gewoon met grote bedrijven, hè? Dus een Nike en een Videoland, noem het maar op. Maar dan ga je ook met een grote bedrijf schakelen ook. En daar heeft iedereen een mening en wat te zeggen.
Ja.
Dus, en ik kwam in die periode, dat was ook tijdens corona een beetje rond die periode, kwam ik ook achter van, shit, het is gewoon lastig. Waardoor ik die klanten moeilijk vond om daar uiteindelijk nog, hoe zeg je dat, een soort van energie uit te halen. Want als ik een plan neerlegde, dan werd die 10 keer gedownsgrade, zeg maar.
Ja.
En dan moest ik het daar maar mee doen. Dan is de klant wel heel vet waar je voor werkt. Maar ik als die naar het product kijkt, die denkt wel van, shit, dan baal ik gewoon.
Ja, precies, ja.
En toen kwam natuurlijk al een paar keer te sprake van een beetje vrij werk maken. En toen kwam NFT's natuurlijk op pad.
Ja.
En toen hebben we gewoon geprobeerd om te kijken, wat gaan we daarmee doen?
Maar dat is een stap daarvoor. En een stap daarvoor is dat we inderdaad in het tweede jaar dat we samenwerkten. En we hebben gewoon veel affiniteit met kunst. We willen gewoon, we keken altijd veel naar kunst, keken altijd veel naar kunstenaars. Ook wat Robin in de video zegt, dat klanten altijd zeiden van, hey, haal het logo eraf en de datum eraf en ik wil het aan mijn muur hangen, zo mooi vind ik het.
Ja.
Dat heeft iets geplant bij ons, of een zaadje geplant bij ons, waardoor we ook echt gewoon heel concreet zijn gaan praten. Oké, hoe kunnen we dat gaan uitvoeren? En hoe kunnen we zelf kunst gaan maken? En hoe kunnen we zelf prints gaan verkopen? Nou, toen hebben we hele plannen bedacht. Ja. Met investeerders gesproken.
Nou, kunnen we daar eens induiken? Want dat proces is heel interessant. En voor mij, maar ook voor de mensen die dit kijken of luisteren. Van eigenlijk de creatie dus van zo'n nieuw merk.
Ja.
Letterlijk, je staat weer aan het begin. Waar begin je dan? En wanneer komt Niels into play? Met welke vraag kwamen jullie ook vervolgens bij hem?
Ja, nou ja, goed. Even voortgaan op wat ik aan het vertellen was.
Ja.
Dat plan is eigenlijk toen op de plank komen te liggen. Omdat het gewoon met Roche heel erg hard ging. Het zat gewoon vol. Tijd was, we hadden geen tijd.
Ja.
En misschien dus ook was het niet zo heel erg goed plan. Dat is misschien ook wel zo. Nou, wat Robin net zei, corona kwam toen. We hadden het net al over dat hij veel echt gewoon heel gevoelig is. Nou, zo'n corona gaat ook niet in je koude kleren zitten. Je ziet ook in één keer je omzet halveren. Al die festivals die wij deden, die gingen allemaal weg. Of die zeiden van, hey, we doen even niks of dit jaar even niet. Nou ja, fuck. We hadden net de ruimte erbij gehuurd op ons kantoor. We hadden net extra mensen twee nieuwe mensen aangenomen. Dus wij dachten, oké, en nu? Toen kwam er een lockdown. Nou, dat betekent dat we niet meer bij elkaar zitten. En wat gebeurt er bij iemand die er niet zo lekker in zit? Die gaat malen. Nou ja, en toen kwam ook de... En dan, correct me if I'm wrong, Robin, maar dan Robin. Dan komt er ook je echte gevoel en je intrinsieke ambitie komt bovendrijven. En die had hij al vaker uitgesproken. En ik wist hoe die was. En dus, dat zei hij net ook al. Hij was ook al eigenwijs richting klanten. Van, hey, luister, dit moet je gewoon nemen. Want het is gewoon vet wat ik gemaakt heb.
Ja.
En dat deed hij altijd heel erg goed. Maar nu kwam bovendrijven van, ja, maar ik wil gewoon eigen werk maken. Ik wil gewoon vrij zijn. Ik wil niet meer die meningen van klanten, van anderen proberen te absorberen. En het werk wat ik maak, of wat ik in mijn hoofd heb, laten verneuken door een art director of een creative director van een of ander merk. Met alle eerbied daarvoor. Ik wil gewoon vrij zijn, zoals een kunstenaar vrij kan zijn.
Ja.
Toen hadden we daar discussies over en ik zei van, ja, Robin, dat is allemaal prima en ga vooral blijf vooral eigen dingen doen, maar onze omzet gaat net door de helft. We moeten wel geld blijven verdienen. We hebben net dus dat gaf,
ja,
zoals eigenlijk elk voorstel wel een beetje de revue passeert, een beetje wrijving en dan moest ik wel over nadenken en ja, allemaal leuk dat je dat wil, maar laten we eerst eventjes kijken of we ons hoofd boven water kunnen houden. En toen is hij wat vrije werk gaan maken. Dat zag er gewoon vet uit. En toen kwam de NFT-space langs. Dus toen kwam het digitale art en crypto-art, zoals Robin het ook noemt in de docu, of zoals het toen werd genoemd,
ja,
maakte een opmars. Dus dat betekende dat waar we voorheen over praten, hè, dus eigen prints, een gallery gaan organiseren, investeerders aantrekken, en marketing gaan voeren, noem het allemaal op. Dat hoefde gewoon niet meer. Dus hij kon gewoon zijn werk maken. En ik kon het gewoon online zetten en hij verkocht het ook nog, ja, zeg maar. Ja, wauw. Dus toen keken we elkaar aan en zeiden we, oké, dit is het moment. Laten we gaan. Alleen maar over aan het appen. Linkjes doorsturen naar elkaar. Van, hey, dit is vet. Dit is een mooi platform. Oh, we moeten op Superware. We moeten zus, et cetera. Totdat hij in één keer onder de douche stond en mij een naam toestuurde. Van, hey, wat vind je van Warp? Oh, nee, het is niet wat vind je van Warp. Hij zei, ik heb hem. Warp. Met dubbel B. Toen ging dat gewoon rollen. En werd ik ook enthousiast. En intussen, Dat hielp ook wel mee. Ging het bedrijf ook wel weer lekker. We hebben er 2 maanden last van gehad. Wat Robin net al aangaf. We hebben er echt wel een pivot in gemaakt. En het zijn wat commerciële werk genoemd. Voor wat commerciëlere corporate bedrijven, moet ik zeggen.
Ja.
Nou goed, en daar hebben we gewoon gezegd. Oké, Robin. Ja, weet je. Dat werk is toch niet niks voor jou. Die festivals die liggen er niet waar jij je voldoening uit haalt. Ga maar gewoon doen. Nou goed, ondertussen hadden we heel veel contact met Niels. Die voor MSI werkte en die inmiddels klant van ons was. Dus daar hadden we al een nauw contact mee.
Ja.
Ook al hadden we met Niels gesproken van Niels, ja, je moet op een of ander moment moet je erbij komen als wij genoeg vet op onze botten hebben om hem erbij te halen.
Ja.
Ja, dat kwam ook in een versnelling. Toen hebben we, nou ja, goed, misschien moet je dat zelf
vertellen. Ja, nee,
want wat dacht jij inderdaad toen zij steeds meer begonnen te bellen en te appen? Wat ging er bij jou toen los?
Ja, het is natuurlijk vet. Ik bedoel, als vriend zit je als de zijlijnen natuurlijk te kijken van wat die mannen aan het doen zijn. Ja, dan komt Roche. Ik weet nog dat jij dat logo aan het maken was, zeg maar, op je MacBookje. En dan zit je toch een beetje samen zo te sparren. En op een gegeven moment belt Robin dan van ja, weet je, er is nou een kans, NFT's. Weet je, ik heb wel dat kunstverhaal, eigenlijk een beetje wat Robert schetst, dat heb ik een beetje van de zijlijnen meegemaakt, weet je wel. Dat Robin van, ja, vind je daarvan? En constant zeg maar samen sparren zoals vrienden doen eigenlijk. En toen zei hij, ja, Niels, ja, ik wil jou hier graag bij betrekken. Want ik, ja, weet je, we werken zo fijn samen, hè, want dat is natuurlijk ook nog een dingetje, je bent vrienden, maar vrienden wandel je en daar doe je niet mee handelen, zeg maar. Dat was altijd een beetje de strekking. Alleen het ging zo goed dat we dachten van ja, laten we dat dan ook zo gaan proberen. Hè. Dus in het begin kwam ik er dan bij. Hè. Wat gesprek gehad, ook met Robert natuurlijk. Ik heb heel veel fijne gesprekken ook met Robert gehad. Ook gewoon ook over mijn huidige werk die ik toen had, hè, bij MSI en strategie en hoe doe je dat dan? En ook een stukje ondernemen ook wel. Hè. Ik absorbeerde heel veel vanuit Robert die me daar wat meer over kon vertellen.
Was het wat jij aan het unieke recept kon toevoegen? Want we hebben het creatieve gedeelte nu, we hebben het strategische gedeelte, om het zo even te noemen, vanuit Robert. Het meer commerciële gedeelte.
Ja.
En jij zat bij MSI in een brandmanager-positie of marketing-positie?
Ik was marketing en communications officer.
Ja.
Dus daarbij deed ik zeg maar gaming-projecten en ik deed influencers en social media.
Ja, kijk.
Dus vanuit marketingperspectief kon ik wel wat toevoegen. Ik wist inderdaad van oké, nou, hoe groei je een merk online? Dus ook voornamelijk op social media. Hè? Dus we hadden een social media opgestart. Nou, hoe doen we dat dan? Hoe uiten we dat? Dat voelde ik toe. En ik ken natuurlijk mijn mensen ook in het influencer spectrum, zeg maar. Waarbij we ook het merk konden pushen. Hè? Van kijk, Robin kon custom art gaan maken, dat soort dingen. Nou, wij werkten heel intensief samen met een JJ Boske bijvoorbeeld. Hè? En ik wist dat hij dus bezig was met een NFT-serie bijvoorbeeld. Dus heb ik ook eens een keer tegen hem gezegd van hé, nou ja, ik heb een NFT-artiest, zeg maar. Natuurlijk is het is een artiest, een digitaal artiest. Maar ja, toen even op NFT's gespitst van ja, hij kan je daar wel mee helpen. Nou, uiteindelijk Jay van ja, oké, nou, laten we dat doen. En zo gaat je naam ook in één keer natuurlijk de wereld
zeker,
in. Dus het is ook een beetje connecties die ik toen had, die ik kon gebruiken, omdat het ook een beetje samenhing met een ook uitingen die ik voor MSI deed, hè? Ook voor gaming en die videokaarten, dan, hè? Die rekenkracht die je nodig hebt. Het valt allemaal een beetje samen, zeg maar.
Dus je had en de juiste inzicht inderdaad in hoe groeien een merk online. Ja. Je had ook de juiste contacten binnen markt of branches die ook voor Warp interessant zijn. Ja, want anders was het natuurlijk leuk als je ergens contact hebt, maar als dat niet te gebruiken valt, is dat
dan heb je er ook niks aan.
Weinig aan inderdaad. Ja, maar het is wel interessant, want nu snap ik de puzzel nog beter inderdaad, hoe dan die drie al in elkaar klikken, echt elkaar versterkende vaardigheden en ook inzichten zijn natuurlijk.
Ja, zeker. En ik denk dat het ook, hè, los daarvan natuurlijk ook op persoonlijk vlak, het vertrouwen, zeg maar, als je zoiets gaat doen, heel belangrijk is.
Ja.
En ik snap dat bijvoorbeeld voor Robert ook heel spannend is, dat Robin in één keer komt van, ja, vriend, kijk, je kende me natuurlijk wel, maar ja, dan moet je in één keer samen iets gaan opbouwen. En dan wordt het toch in één keer echt, zeg maar. Dus ik kan me ook voorstellen van, oké, ja, Niels, oké. En ja, ook goede gesprekken over gehad. Ja. En eigenlijk ook wel snel achtergekomen dat we ook samen heel erg op één lijn zaten. En dat we ook gewoon samen ook echt waardevol konden sparren.
Waar dat... praat je dan over? Want ik hoor wel eens mensen zeggen, wat ik best wel een slimme opmerking vind, van voordat je met elkaar business gaat doen en echt instapt, heb je heel veel gesprekken. En kijk je van allerlei dingen of je op één lijn zit. Ja. Met een relatie is het vaak van, nou, we willen elkaar gewoon leuk in de kroeg en boem, we gaan voor de rest of the life samen. Dat is natuurlijk een... best wel een raar contrast eigenlijk. Maar je zou eigenlijk zeggen van, als je zo'n lange relatie gaat, doe je dat altijd allebei. Dit is natuurlijk een businessrelatie, maar waar hebben jullie het dan over? Wat zijn belangrijke dingen om in van visie overeen te stemmen voordat je die volgende stap kunt zetten met elkaar, volgens jou?
Ja, inderdaad. Van ja, wat zijn je doelen ook, weet je wel? Waar wil je heen? Waar heb je die raakvlakken ook professioneel? En ik vind persoonlijk vlak vind ik heel belangrijk, ook als ik zeg maar met mensen zaken doe, zeg maar, getuigen wat wij hier doen, zeg maar.
Ja.
Wat we ook wat jij net ook heel mooi zei, weet je wel, de band die je schept met mensen is extreem belangrijk. En ik vind dat heel belangrijk. En wij hebben gewoon hele goede gesprekken gehad over, nou ja, waar willen we dan heen en hoe zien we de toekomst en hoe kunnen we dat samen, zeg maar, aangaan en hoe fit dat samen. Kijk, inderdaad, Robin had een hele duidelijke rol binnen Warp, en bij ons was het, zeg maar, van oké, hoe gaan we dat samen ingieten. Dus daar hebben we heel veel gesprekken over gehad en daar zijn we toch redelijk overeengekomen uiteindelijk. En ik denk zo dat we dat zo hebben gedaan.
En wat was het doel? Want de creatieve vrijheid, nou, dat was duidelijk vanuit Robins kant. Ja. Alleen dan heb je uiteindelijk is Warp dan niet alleen met Robin, maar jullie alle drie. Dus wat zijn dan de stippen die op de horizon worden gezet? Want het ging al keihard vanaf het begin. Ja. Omdat die wave van NFT's, van digital art voorbij kwam, dus op die golf...
Ja.
Word je eigenlijk ineens keihard gedwongen natuurlijk om keuzes te gaan maken, om richting te bepalen.
Mm-hmm.
Dus wat is dan het ankerpunt wat jullie toen hebben gesteld?
Nou, oké, Warp is, jij zegt Warp is niet alleen Robin, maar Warp is Robin, zeg maar. Dus de alter ego van Robin is Warp.
Ja.
En wij helpen hem daarbij. Dus wij helpen hem daarbij om zijn droom te verwezenlijken. En die droom is gewoon een van de grootste artiesten ter wereld te worden. Ervoor te zorgen dat zijn werk op de beste en de mooiste plekken hangt. En dat hij ook het beste uit zichzelf kan halen als artiest. Maar ook als mens. En dan bedoel ik als mens, bedoel ik ook om zijn karakter over te brengen op andere mensen. Nou goed, de stijl die Warp is echt een signatuur, is heel kleurrijk, brengt een smile op mensen gezichten, voert mensen mee in een bepaalde wereld die ze nog niet kennen en waar ze tot hun eigen verbeelding spreekt. Dus de hele duidelijke Robin signatuur en die signatuur is Warp. Daarom heb je mij ook niet in jouw item gezien. Kijk, ik wil graag op de achtergrond acteren en ervoor zorgen dat hij vrij is om te doen waar hij het beste in is. Want dat had ik al bij Roche gezien. Dan floreert hij.
Ja.
Als hij vrij is om alle shit en alle ruis weg te laten, dan kan hij de vetste dingen maken. Dus dat werkt. Nou goed, en dat kan ik niet in mijn eentje. Nou, daar hebben we Niels voor gevraagd. Om daarbij te helpen. Want om een merk neer te zetten, om een artiest, om naam te maken als artiest, het komt heel veel bij kijken.
Ja.
En het is... Het was prachtig dat we dat werk eventjes online konden zetten als NFT. Maar dat was pas het begin. En dat heeft een goede runway is dat geweest voor Robin. Alleen nu zijn we, zeg maar, 2 jaar later of 2 jaar verder. Nu begint het echte werk pas.
Ja.
En is niet alleen Niels erbij gekomen, maar is Patrick er ook bijgekomen.
Ja.
Hebben we een team van Roche die ook ondersteunt in de branding en in de management en de marketing van Warp. En is dat een hele mooie back-end voor Robin, voor de artiest Warp, zeg maar, zodat hij vrij kan zijn.
Sterk fundament om op door te bouwen. Ja. Wat je ook echt wel nodig hebt natuurlijk inderdaad om die stappen te zetten.
Ja, en daar is Niels een heel groot aandeel in. Waar hij in het begin nog werkte voor MSI en Warp in de avonduurtjes erbij deed.
Ja.
Hebben heel snel gezegd van ja, hartstikke leuk, maar kom maar gewoon bij ons werken. Nou, dan kom je gewoon op de loonlijns van Roche. Dan proberen we een beetje te kijken of je voor Roche ook wat projecten kan doen, zodat je nog wel een beetje billable bent, et cetera. Nou goed, dat... dat gaat langzaam, dat gaat steeds beter en dat gaat hartstikke goed. En dat is een mooie synergie tussen al die,
zeker,
al die stakeholders die je bij elkaar hebt.
Ik kan me voorstellen waar dat de NFT-markt in het begin natuurlijk ontplofte toen jullie nogmaals op die golf meegingen. Want je begon toen niet pas, maar toen ontplofte dat wel.
Ja.
Het kon niet op. De projecten vliegen je om de oren, de aanbiedingen natuurlijk ook. Daar zullen we zo nog even op ingaan als het gaat over nee zeggen. Want er hebben al veel mooie gesprekken over gehad. Iets wat heel veel jonge ondernemers of überhaupt jongeren heel moeilijk vinden. Ja. Maar wat wel van essentieel belang is natuurlijk.
Dat was ik alweer vergeten.
Ik niet. Die is blijven hangen. Ik zet soms wat van die haakjes in mijn hoofd. Ik denk van dit moet ik onthouden. Ja. Maar als we even nu kijken, want die markt die zakt dan op een gegeven moment weer in. Het team is wel gebouwd. Dus hoe hou je dat dan alsnog draaiende?
Ja... Er was een doel, er was een richting. En de richting was niet NFT's maken. De richting was Warp als artiest neerzetten. En een artiest maken van Robin, dat was het doel. Het doel was niet NFT's. NFT was een prachtige tool om runway te krijgen. En om je art out there te krijgen. En om een following op te starten. En steeds meer likes en volgers te krijgen. Maar het doel was nog steeds om kunstenaar te zijn.
Ja, dus dat bedoel ik van een.
Dus die NFT die kwamen terug. Nou, dat was voor ons een prachtig moment om echt de fysieke prints ook te gaan maken.
Ja.
En om, dan moet jij maar wat meer vertellen.
Maar ik ben ook blij dat het nu even wat minder op een gegeven moment ook was. Want ik werd ook echt helemaal gek even ook van die hele space. Weet je wel, dat je. Ik maakte natuurlijk die arts en ik verkocht het. En eigenlijk al het geld wat ik daar dan mee verdiende, dan stopte ik weer terug in andere arts, zeg maar, van artiesten die ik vet vind. Of ook proberen om de gouden aap te vinden die een keer binnen een week geflipt zou worden, zeg maar.
Ja.
Alleen is het mij nog niet gelukt, helaas.
Voor degenen die niet begrijpen, dat betekent gewoon heel veel geld aan een piece verdienen, toch?
Precies.
Als je iets flipt, verkoop je het en dan pak je daar marge op. Ja.
Gewoon een half casino, zeg maar, moet je zien.
Ja, ja, ja. Wat dus overigens absoluut niet is waar jullie voor staan. Laten we dat ook meteen duidelijk zetten. Dat,
we hebben ook heel veel projecten ook in die periode ook gehad die we met Roche konden doen. Hè, dat we aanvraag via Warp kregen van, doe je ook gewoon PFP-projects? Ik zei, nou ja, ik niet, maar we hebben een bedrijf en dan kun je mee praten met Roche en dan allemaal een mooie driehoeksverhouding, zeg maar. Dus, maar we hebben daar ook bepaalde projecten gezegd van, ja, dit voelt niet goed, dit voelt als een money grab, dus dan gaan we gewoon hier meewerken, omdat wij wel in de lange termijn van die NFT's en het crypto wel geloven, zeg maar, want dit is natuurlijk maar een begin. Maar goed, je kunt je voorstellen, in die 2 jaar, hè, ik was in de crypto was ik nieuw. Ik was nieuw op dat Clubhouse, op Twitter Spaces. Al die projecten, hoe werkt dat dan? Ja, dat kost best wel veel energie. Er zijn ook alweer flinke nachten heen gegaan, zeg maar. Omdat ik in het begin nog voor Roche en Warp in de avonduren, dus dat ging voor langzamerhand ook wat over meer naar wel fulltime Warp, een soort van. Maar dat ik wel blij ben dat ik nu even wat rust in de kop. Want dan kunnen we nou ook weer gaan nadenken waar we echt voor staan, wat we willen, zeg maar. Weet je wel, want op een gegeven moment ging ik ook mee op al die hypes van andere gasten. Hè? Dat ik ook mezelf er een beetje in verloor, zeg maar. Dus dat was gewoon niet goed. Want kijk, ik geloof in digital en meta en noem het allemaal op. Alleen, ik ben ook nog van het fysieke. Want ik maakte vroeger ook nog de flyers voor klanten. Met standvormen, vette druktechnieken. Ja, dat ging werd ook minder. En dat miste ik juist. Want mijn vader komt ook uit de drukkerswereld. En we zijn er heel erg van mooie materialen. Dat je ook iets gewoon...
Ik kan het vasthouden,
kan houden. Want dat gaat nooit weg, zeg maar. Dus daar zijn we nu vooral mee bezig. Om dat stukje nu... dus het begint eigenlijk pas net. En we hebben...
Ja.
Ik zie het zo door NFT's een mooi opstapje nou gehad. En NFT's gaan we ook zeker doorvoeren. Alleen op een andere manier. Waar ik en waar wij in denken dat we het moeten doen voor de toekomst, zeg maar.
Ik vind het ook heel mooi dat je dit nu benoemt. Want ik heb wel eens gehad nadat wij in New York zijn geweest. En dan krijg je natuurlijk veel vragen. Wat deed je dan? En dat NFT's, ja, maar dat is toch allemaal gepakken lucht. En wat zijn het dan voor mensen? En dat je dit nu zegt, geeft eigenlijk weer wat voor perspectief het kan zijn. Van, hey, dit is even een hulpmiddeltje, een tool die we gebruiken. Maar het is niet dat we zelfs zo naïef zijn dat we denken van dit wordt, snap je... Nee. Voor de komende 10 jaar de next big thing. Want dan is het die bubbel waar heel veel mensen het over hebben.
Laat ik het zo zeggen. Kijk, NFT's en dat soort dingen. En dat smart contract op de blockchain. Is eigenlijk best een solide systeem.
Ja.
En ik geloof daar juist heel erg in. Alleen het is nog veel te vroeg om daar
Nou, ja, alles aan optangen, toch?
Ja, drie en alle specialisten noemen. Schij uit, man. Weet je, ja. het is allemaal nog als net.
Nee, en het is, ook zo. Er is verschil in NFT's. NFT's zijn wij begonnen als digitale kunst. Als hulpmiddel binnen de digitale kunst. Daar geloven we heel erg in. Ja. Alleen NFT's zijn heel snel gepivot naar inderdaad apen en nog meer apen.
Ja, dat is het.
En daar is toen een PFP, hè, Profile Picture Project, van gemaakt. Nou, daar is heel veel geld in omgegaan. En dat werd toen gezien als de NFT-markt. Maar
exact, ja.
Voor ons was de NFT-markt was de super rares. En echt mooie werken die je digitaal in je wallet hebt. Of op een scherm kan hangen of kan projecteren. Dat is voor ons nog steeds de hele NFT-space.
Ja. We waren bij Christie's in New York, toch? Daar zag je het werk geprojecteerd. Ja. Super mooi, echt prachtig, ja, inderdaad.
Precies. En het hele people-verhaal en zo. Ja.
20% van die projecten zijn ook echt wel solide. En die mensen zijn ook echt solide. En dat komt daar vanzelf. Alleen je weet waar even veel geld te halen valt. En daar komen ook carbo's op af, weet je wel. Dus dat is gewoon...
Ja, ja. Ja,
dan is het gewoon allemaal heel duister, zeg maar. Want je kunt ook zo... Hè, als je dan bijvoorbeeld zo'n Mecaverse keek... Nou, eigenlijk een hartstikke mooi project. Alleen dan, ja, mensen omheen gaan dan zo'n nep-site bouwen. Die gaan het dag van tevoren ook een soort van release doen. Ja, en dan trap je er heel gauw in... Dat je geld op zo'n ledger of je...
Ja, ja, er wordt veel gefraudeerd, veel gekopieerd.
Van,
ja,
je bent er ook zelf een beetje bij. Van, doe gewoon je research. En ja, je weet gewoon met crypto, hoor. Weet je gewoon, let gewoon op. Ben gewoon voorzichtig.
Ja.
En dat lijkt gewoon heel dun, weet je wel.
Ik zeg vaak, als je geen wijnkenner bent, kunnen we hier nu 3 flessen neerzetten waarvan de 1 10k kost, 1 10 euro, de ander 100. Waar, op wat ga je baseren wat de goede wijn is? En dat is met zo'n nieuwe wereld natuurlijk. Als je nog geen ankers hebt om kwaliteit van iets te bepalen, geen voelsprit. Hetzelfde, het appje wat je van je ouders wel eens krijgt, toch? Is dit berichtje te vertrouwen? Wij zien vanuit onszelf, omdat we die ankers hebben, dat het niet te vertrouwen is, omdat we dat op de een of andere manier hebben leren beoordelen. Maar dat vind ik zo interessant, zo'n nieuwe wereld. Ja, waar is je houvast? Ja, ken ik iemand die al iets anders heeft gedaan? Misschien die credits heeft, is iemand al langer bezig? Maar ik denk dat daar natuurlijk... Ja, iets wat nieuws is, komt inherent met heel veel risico's. Want iedereen is aan het ontdekken. En dat is misschien ook wel wat een beetje dat onderbuikgevoel geeft. Ook van, hé, het is vet, het is nieuw, ja, het is spannend. En laten we zien waar het uitkomt.
Ja. Maar juist ook alleen maar goed. Dingen moeten ook misgaan om juist daarop door te kunnen developen. En
ja, precies. Ja. Dus
het moet er ook zijn, zeg maar. Als het er niet is, kun je het niet doorontwikkelen in mijn ogen op zoiets, weet je wel.
Alleen... Ja, die pioniersfase is gewoon belangrijk. En dat is gewoon een R&D-fase is ook heel erg belangrijk. En dan zullen altijd goede en slechte mensen opspringen. Dat had je met de crypto ook. Daar had je de ICO's. Nou, dat was één grote shitshow, zeg maar. Maar goed, daar blijven wel weer stabielere coins blijven over. Nou, zo zien we dat ook in de NFT-space. Die NFT, die techniek, die blijft. Die gaat gewoon niet meer weg. Ja. Die gaat een heleboel veranderen en die gaat de wereld echt beter maken. 1000%. Ja. Maar dat is het technische gedeelte van een NFT. Een non-fungible token. Het art gedeelte, daar is het dan toevallig een toepassing op.
Dat is een uitvloeisel inderdaad.
Dat werd een hype. Nou ja, en als iets een hype wordt en rappers en celebrities springen erop, nou dan gaat de hele wereld mee. En dan krijg je gewoon één grote sneeuwbal die helemaal de verkeerde kant op ging. En dat hebben we ook heel vaak tegen elkaar gezegd van hey, we willen hier gewoon niet mee geassocieerd worden. Ja. Wij hadden als Roche en als Warp zijn, dan hadden wij makkelijk zo'n PFP-project kunnen droppen. En dan hadden we miljoenen verdiend. Ja. Maar we hebben het niet gedaan omdat we geloofden in wat we aan het doen waren. Dat we geloofden in het bouwen van het merk Warp en van de artiest Warp. En dat we geloofden in het bouwen van de NFT-space en in de Web3-space. Daar geloven we gewoon in. En als je nu al als rugpuller, degene die snel money grabbed, te boek staat, ja, dan kun je gewoon je merk opdoeken. Dan kun je gewoon iets anders gaan doen. Want die voorbeelden zijn er ook in de Nederlandse markt.
Zeker, ja, we hebben ze voorbij zien komen, denk ik toch? Landelijk gewoon. Dus ja,
uiteindelijk tegen twee namen gewoon nee moeten zeggen. Tegen twee celebrities waar ik wel
paar
dagen slecht van geslapen had. Uiteindelijk maar.
Ja. Kunnen we daar eens van benoemen? Want dit is waar we het toen over hebben gehad, van hoe zeg je nee? En nee zeggen is, als iets een gratis nee is, al moeilijk. Maar als het een nee wordt waar eigenlijk een miljoen bijvoorbeeld tegenover staat, dan wordt het toch nog moeilijker.
Ja. Ja.
Hoe maak je zo'n keuze? Waar baseer je die keuze op? En ik zeg van, je kunt geen keuze maken als je niet twee dingen tegen elkaar kunt afwegen. Dus als je geen referentiekader voor jezelf hebt gemaakt, ja. geen merkkader, ja, dan heb je dus eigenlijk geen richting. Ja,
ik denk een stukje kennis en een stukje voorgevoel, toch?
Ja, sowieso. Ik denk wat we net, ook zeiden, weet je wel. Wij zijn wel heel erg gevoelsmensen, dus we pakken ook wel pas bij het merk, zeg maar. En we laten ons niet leiden door financieel natuurlijk wel de boerenverstand, maar niet zomaar in één keer die dollartekens zien en dan zeggen, oké, fuck it, we gaan ervoor, we laten al onze waarden los en we gaan ervoor. Ja, dat was bij die enige persoon die wie was dat?
Ja, laten we even een beetje bij de naam.
Ja, we dat gewoon even doen.
De kijkers die zitten namelijk ook.
Ja, we hebben het over. Ja.
Het ging om rapper 6ix9ine.
Ja.
En 6ix9ine is een Amerikaanse rapper die super omstreden is. De boek staat als snitch. Er is een hele documentaire op Videoland over hem die best wel inzicht geeft over wat voor gastje dat is, zeg maar. Maar goed, nog steeds fucking populair. Nog steeds miljoenen volgers. En nog steeds gewoon echt wel een van de top celebrities, zeg maar.
Ja, jullie kregen een belletje van hem, of?
En hij is heel kleurrijk.
Ja, hele kleurrijke haren. Dus wij zagen de connectie met Warp zagen we heel erg. Alleen, dan ga je met elkaar in gesprek.
Maar even, hoe werkt dat? Krijg je een belletje van hem dan of zo? Van zijn management?
Het ging via een andere artiest die we tegengekomen waren in Dubai. Waar Robin een expositie had. Ja. Ja, qua opdracht hoef ik niet zo uit te wijden, maar het ging over het bouwen van een platform en et cetera. Het is niet zo interessant.
Ja, maar via een connectie in ieder geval
via
kom je dan in contact met.
En dat ging niet om een paar duizend euro, maar over een paar ton, zeg maar. En ja, dan ga je toch met elkaar. Ja, fuck, we komen net een beetje uit corona gekropen met z'n allen, zeg maar. We hebben hard gewerkt en we zijn Warp aan het opbouwen. Mooie succesjes geboekt, maar echt geld komt er gewoon nog niet binnen. Dus je moet ook je broekriem ophouden. En hij is wel kleurrijk, hij is wel celebrity. Daar kunnen we natuurlijk de following van Warp heel mooi mee opbouwen. En je hebt nog een mooi centje in de pocket, wat ook wel heel erg fijn is. Ja, zeg maar, in de fase waarin
lekker,
we zitten.
Die was vooral gewoon lekker, omdat we met dat geld daar ook die eigen Warp pop-up stores kunnen gaan realiseren. En eigen schermen, de prints kunnen investeren. De sculpturen, noem het allemaal op.
Want de hele visie komt daar.
Dat is
daar
natuurlijk op. De visie die niemand nog gezien heeft. Maar die speelt allemaal achter de schermen momenteel nu. Dus daar was wel lastig. Dat je denkt van shit, ja. Die zag wel door mijn neus geboord worden een beetje. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, gaan we nou voor lang of gaan we voor de korte termijn? Nee, lange termijn.
Ja.
Weet je wel. En ja, dat gevoel hadden we samen ook. Dat was gewoon zo mooi dat we daar gewoon
kunnen zeggen.
Ja. Want ja. Ja. Sommige mensen klaar misschien voor gek, maar
ja, maar wie het laatst lacht, toch? Ik denk letterlijk hierbij en dat is nogmaals in dat veel andere mensen zijn die toch hadden gezegd, pak het maar. Dit weten we zeker. Dat andere is niet zeker.
Zeker, maar in die periode kwam ook waar we nu allemaal in leven. Wat mij heel erg verdrietig maakt, is de cancelcultuur, zeg maar. Nou ja, je bent als artiest, je hoeft maar een scheet te laten en je wordt gecanceld en je kunt gewoon opdoeken. En dus daar waren we ook heel huiverig voor. En daarnaast was de NFT-space en de NFT-community was heel kritisch. En er was best wel een toxic situatie aan het ontstaan.
Ja, echt.
En dus daar waren we ook een beetje huiverig voor. Dus daarom hebben we zelf ook niet van die NFT-projecten. Terwijl we echt goede ideeën hadden die we nog steeds op de plank hebben liggen. Dus wie weet ooit, maar dat terzijde. dus we waren ook wel een beetje van, we moeten wel aan het imago van Warp denken. En ik kiel zag ook het imago van Roche. We moeten wel continuïteit brengen. En dan liever zoiets niet doen en voor de long term erin gaan dan heel impulsief en met dollartekens in je ogen in een project stappen waar je het einde niet van kunt voorspellen.
Want als we dat tegenover plaatsen, dat heb ik namelijk, dat kan iedereen gewoon zien. Als je het gaat hebben over dat merk bouwen en je moet het inderdaad van de grond af krijgen. We zeiden net ook van, nou, als die golf dan weer even inzakt van de NFT's, nou, dan moet je ook echt weer gaan bouwen. Uh-huh. Wat jullie bijvoorbeeld in het begin hebben gedaan, is dat jullie naar andere personen hebben gekeken van, hé, wat past wel bij Warp? Ja. En laten we kijken of daar een samenwerking in zit. Ook is dat dan weer iets nieuws wat van jouw hand afkomt? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik denk dat dat echt gewoon een van ons drieën wel afkwam, zeg maar. Het is, kijk, ik ken de mensen die erbij bij pasten, maar hun ook zeker. Kijk, ze hebben filmproducties gedaan. Ik denk dat Dylan een mooi voorbeeld is. Hè? Ook op persoonlijk vlak en ook op ondernemend vlak is dat iemand wat gewoon bij ons past, wat klikt.
Dylan Hagens.
Ja. Dylan Hagens. Ja, dat is zo'n persoon, weet je wel. Daar klikt het gewoon mee, weet je wel. Daar ga je een biertje mee drinken, dat is leuk. En hij heeft altijd achter Robin gestaan. Ik kende hem dan via MSI. En de jongens kenden hem dan ook omdat ze de film natuurlijk hebben gedaan. Dus ook daar werd altijd gezegd van ja, ik weet je, als jij met kunst begint, dan ben ik de eerste die...
Ja, Dylan is wel degene die meteen al vanaf dag 1 al tegen mij zei, Robin, als jij dat gaat doen ooit, dan wil ik wat voor je hebben. En ja, ik heb altijd gewoon support van Dylan gehad.
Ja, want jullie kenden elkaar al natuurlijk voor die tijd vanwege de film artworks en dergelijke die jullie voor hem, voor zijn bedrijf...
Voor de film van Dylan, zijn eerste... Ja, dus scopefilm van een YouTube official toen. Ja, was superleuk.
Dus je pakt wel de mensen inderdaad die wat dichterbij staan, die bij het merk staan. En weet je, ik denk dat we er zo ook samen hebben gezegd van deze persoon, daar willen we gewoon graag iets mee doen. Ja. En dat gaan we gewoon doen. En dat is zo een beetje tot stand gekomen. Dat is niet zo dat we een lijstje hadden van deze mensen moeten we doen of whatever.
Nee, maar meer van wat. Maar ik heb daar wel veel van geleerd, ook van jou, door het hierover te hebben. Van wanneer. Ja. Match zoiets en hoe maak je zo'n beslissing dan? Los daarvan, het moet van twee kanten komen. Dus zeker, kunnen die daar niemand opdringen. Ja. En ook omdat het uiteindelijk, los van dat allemaal match, natuurlijk strategisch ook goed werkt. Mm-hmm. Het heeft meerdere functies. Als iets in de basis goed werkt, net zoals onze relatie bijvoorbeeld. Zeker. Je komt bij elkaar, je matcht goed persoonlijk, maar vervolgens kun je dan ook allerlei dingen samen doen wat alleen maar vetter maakt natuurlijk.
Ja, maar dan ga je vele vettere shit doen, Sander. Ja. Dat is het gewoon. Want je gaat dan samen veel creatiever zijn in plaats van dat je denkt van, ja, goh, daar heb je hem weer. Ja, het is goed voor de portemonnee, maar ja, prima. Ik bedoel, ik denk dat ook een beetje de stukje magie natuurlijk wat er dan ontstaat. Omdat je het ook leuk vindt om samen dingen te doen, weet je. Ook tenminste dan kijk je naar onze samenwerking, weet je. Ik vind het niet erg om op een vrijdagavond met die jongens te gaan eten met een klant. Of bepaalde dingen op zaterdagavond doen. Ik vind dat leuk. Dat is voor mij leuk om te doen. En ik denk dat vooral heel belangrijk is. Dan om een beetje af te wijken, is dan om dat van dat proces te genieten, weet je wel. Dat is niet die berg die aan het beklimmen ben, maar van de klim genieten, zeg maar.
Ja, zeker.
Want daarna komt toch wel weer een klim en daarna komt toch weer een berg top. En dat hebben we zelf ook geleerd. Er blijft altijd wel iets komen.
Ja, ja.
Dus ik denk dat daarin de basis, zeg maar, met de mensen waar je werkt, in je inner circle, maar ook zeker je zakelijke contacten. En dat zeg ik misschien heel makkelijk, omdat het voor ons het geval is. Maar
ik weet wel nog dat mij dat echt ontzettend heeft verbaasd bij jullie. Ik vroeg aan mijn vriendin, die komt een beetje uit dezelfde regio, van is dit een soort Nijmeegse cultuur? Maar jij komt uit Eindhoven, dat klopt ook niet. Ja. Maar dat ik zei van, die gasten zijn... geef je eerst de hele wereld, zo voelde het.
Ja.
Maar anderzijds ook nice niet.
Nee,
dat is nummer twee. Zo. Want je krijgt in het begin heel veel. Maar dus wel ga daar ook heel zorgvuldig mee om. Want anders denk ik ook dat het meteen klaar is. Dus dan weet je eigenlijk meteen...
Ja.
Heel goed, maar het is een mentaliteit die ik nergens echt zie of ken.
Nou, en ook bij jullie binnen... Bij Roche dat ook gewoon echt hebben.
Precies,
jongens, weet je wel. We hebben gewoon... Kijk, zodra je iemand gewoon vrij laat en gewoon zijn waarde laat... dan en ik spreek het ook uit ervaring, als het om mezelf gaat... dan kun je gewoon best voor leren, weet je wel. Dus... En daar geloven we ook in. En tuurlijk is het ook het risico, soms bij teamwork ook de mensen of te gemakkelijk in bepaalde dingen worden. En daar moet je een beetje bij schaven. Het is wel een moeilijke manier van bedrijfsvoering soms wel, maar uiteindelijk wel voor kwalitatief en de omgang met elkaar is gewoon onbetaalbaar, snap je? Dat is wel echt bij ons ook wel, hoor, bij Roche.
Ik zal het een beetje beter proberen te duiden. Kijk, het is ook gewoon een sales tool van ons geweest, onbewust. Robin en ik zitten zo in elkaar dat we eerst heel veel willen geven en willen laten zien wat we in huis hebben. En dan heeft die klant in dat geval vaak van oké, shit, deze gasten moet ik wel hebben. Zo wilden wij het doen. Dus wij deden heel veel spec work, zo heet dat dan. Dus heel veel gratis werk. Om maar te laten zien wat we konden en wat hij kon. En wat voor vette concepten we konden bedenken. En dan kwamen die merken vanzelf al een keertje. Of die zeiden dan van, ja shit, fuck. Oké, dit wil ik en dit laten we samen gaan werken, et cetera.
Dus een beetje het kaasblokje bij de supermarkt. Maar eerst proef en dan
weer
meer.
Precies
dat. En dat is de manier. En dat is denk ik ook heel leuk voor jouw kijkers en luisteraars. dat voor ons heel erg goed gewerkt heeft. Kijk, je kunt wel natuurlijk willen dat je heel snel willen dat je met de KLM's gaat werken of met de Nike's of met de dikste merken van de wereld, maar dat zullen heel veel kijkers en luisteraars van jou zich ook afvragen. Hoe de fuck kom ik daar in godsnaam? Ja. En dat is precies om even af te pellen waar we het net over hadden. Ga eerst eens in je netwerk kijken. Ja. Wie ken ik? Wie vindt mij een leuke gast? Wie zou het mij gunnen? Wie gun ik het? Bij wie kan ik later kan ik een relatie aangaan die mij later kan helpen op wat voor manier dan ook? Weet je, hoe kan ik een soort van IOU inleveren of bij zo'n persoon krijgen? Waardoor die, nou, en daar ga je wel eens een keertje mee op je bek. Hè. Er zijn mensen die heel greedy zijn, die je een vinger geeft en die je een hele hand pakken. Maar daar kom je snel genoeg achter. En dan is het ook gewoon klaar, wat je net zei. Ja. Dan zijn we ook gewoon onverbiddelijk. Van ja, weet je, er is een bepaalde hoogte dat je van ons kunt profiteren. Maar weet je, en dat is altijd uit te leggen.
Precies, en ook zelf als je dan langetermijn gericht bent, dan is het uiteindelijk altijd their loss, want je verliest de relatie. En de relatie is alles waard natuurlijk.
Ja.
Precies. Dus er is eigenlijk bijna niets wat tegen dat korte gewin, waar we het eigenlijk net al over hadden, op kan. Omdat je op iets heel anders gefocust bent.
Ja, en dat is wat wij in eigenlijk alles wat we doen, willen wij waarde brengen. En vaak brengen we die waarde aan de voorkant. We maken iets voor je. Daar gaat onze tijd, onze ziel en zaligheid in zitten. Om maar te laten zien dat wij echt gewoon de vertrouwen partij zijn die creatief is, die mooie dingen maakt, die te vertrouwen is, die ervoor zorgt dat jouw doelen gehaald worden. En dan ontstaat er een soort van relatie. En in het Engels, ik weet het Nederlands woord even niet, een rapport, zeg maar. Waardoor je waardoor je vertrouwd wordt en waardoor je gewoon de go-to guy wordt als zij een marketingvraagstuk hebben. En dat heeft heel erg geholpen bij ons. En dat is ook de leukste manier, want wij zijn helemaal geen sales guys. We houden helemaal niet van koude acquisitie. We haten lead generators. We haten eigenlijk COC, dat soort shit allemaal. Ja, ja. Ons werk moet spreken en onze creatieve ideeën moeten spreken. En dat is het. Weet je, er was een klant die een 3-jarig contract wilde afsluiten met ons. Ik zei, ja, maar en als je van ons af wil dan? Als we niet meer mooie dingen maken, wil je dan nog aan ons vastzitten? Moet ik jou dan nog steeds een factuur gaan sturen? Of moet ik, nou, daar zou ik me niet lekker bij voelen. Laten we gewoon lekker gaan werken. We gaan gewoon per project werken. Dat is onze afspraak.
Ja.
En als we niet meer goed zijn, dan moet je zeg het ons, want dan kunnen we het of nog fixen, of je kan van ons af. Want het maakt mij niet uit. Het gaat om de waarde die we voor jou brengen. En dat is met Robin precies hetzelfde in Warp, weet je wel. Samenwerken met andere artiesten, collabs doen, met bekendheden, leuke dingen mee doen. We hebben heel veel weggegeven. In de hoop, dat er later een keer iets voor terugkomt. En is dat niet zo, dan is dat niet zo. Wat jij zegt, their loss, denk ik, maar...
Ja, precies, maar je probeert en je experimenteert en je kijkt...
Ons hart is zuiver, zeg maar.
Ja.
Dat is wel het gevoel. Weet je wel, wij doen alles inderdaad vanuit gevoel, vanuit een gut feeling. Waar wij ons goed bij voelen, zonder dat we greedy of salesy of gewoon assholes zijn, zeg maar. We zijn gewoon de likable, we proberen gewoon de likable guys te zijn die gewoon vet shit maken.
Ja, dat is een mooie positie, toch? Ja, zeker. En nogmaals, zo heb ik het ook. Want ik ben vaak bij jullie binnen geweest inmiddels. En ik zei het al vanaf de eerste keer, maar ook tot de laatste keer dat ik tot nu toe daar ben geweest. Er zullen nog wel meer komen. Maar je voelt het ook binnen de teams. En ook hier achter de schermen zit dan weer een teamlid van jullie. Heel veel ook voor de video heeft gedaan.
Ja.
Ook met hem, zeg maar, die schakeling gaat gewoon fijn. Je merkt dat iedereen echt lekker in zijn vel zit. En niet een soort gespeeld of zo. Dat merk je ook wel. Als we het over hype creëren hebben. Maar dan merk je gewoon aan alles dat het niet klopt wat je verteld wordt. En dat heeft mij toen weer heel erg geïnspireerd. Ik dacht van, dit ga ik... Ik heb dat bij een ander bedrijf gemerkt, dat was Go Spooky. En daar wordt het ook door alle teamleden ook heel erg verteld. Van, we worden hier juist vrijgelaten. Want alleen dan kunnen wij als creatieveling ons beste werk doen. En dat komt inderdaad ook met heel veel moeilijkheden en moeilijke situaties. Want dat is natuurlijk niet allemaal heel duidelijk. Van wat betekent dat dan voor iedereen? Maar als je ziet wat er dan uit voortkomt inderdaad. En eigenlijk vertrouwen is natuurlijk het woord wat er elke keer onder ligt. Ja, dan kun je samen grote hoogtes bereiken.
Ja, dat is nog een ander aspect van het team waarin we werken. En waarin we... En de... de soort het management systeem wat we voeren. Zo kun je het eigenlijk wel noemen, maar dat is eigenlijk ook gewoon geboren omdat we ons daar zelf het lekkerste bij voelen. Is om gewoon heel veel vrijheid te geven. Weet je, we hebben geen vakantiedagen, we hebben geen werktijden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen projecten. We communiceren heel erg met onze teamleden van oké, past dit project bij jou? Vind je het vet? Wil je het doen? Ja, ik wil het doen. Super vet. Kun je het in zoveel tijd? Moeten we meer tijd vragen? Nee, het lukt wel. Dus iedereen krijgt ook die verantwoordelijkheid. Zonder dat er, dat zie je bij veel bureaus, dat er accountmanagers tussen zitten die eigenlijk alleen maar contact mogen hebben met de klant. Bij ons heeft de designer direct contact met de klant. En wat ik net zei, daarmee breng je waarde bij zo'n klant. Want die klant heeft het gevoel dat hij direct bij de bron zit. Bijna met zijn hand op de muis zit. Dat is misschien ook wel eens fout. Maar die heeft en onze designer kan meteen de brain picken van die klant. Weet je wel, waar heeft hij het over? Zonder dat er een gast tussen zit of een chick tussen zit. Die hun eigen creatieve draai eraan geven. Als een accountmanager bijvoorbeeld. En dat gaat niet altijd goed. En dat zijn altijd hele moeilijke processen. En dat vergt ook meer van onze teamleden. Want ze moeten ook meer gaan managen. Ze zijn hier, ze zijn bij ons gekomen om te designen. Maar ze moeten nu ook meer gaan managen. Ze moeten ook social skills leren. Ze moeten ook netjes een mailtje op tijd terugsturen. Ze moeten ook deadlines halen, et cetera. Alleen, dat is wel de manier waarop zij het liefste willen werken en waarop zij ook het gelukkigste zijn. Nou ja, en laat gelukkig zijn nou eigenlijk het belangrijkste zijn in het leven.
Ja, we hoorden
het
ook.
Als je gelukkig bent in je leven, maar ook nog eens op je werk, ja, dan is toch de ultieme. Dat is toch.
Zeker, ja. En ik weet nog, want ik had laatst een andere opname met iemand van Buurt Vrij, ook een creatief bureau. Ook met Job Verbund, met Sleeps. Allemaal bedrijven die op een hele vernieuwende manier eigenlijk hun teams aansturen, de cultuur bouwen, et cetera. Toen viel hem op, want er werden wat van die social posts dan gepost. Toen ging ik in de reacties kijken dat er ook heel veel van die mensen dan heel cynisch zijn. Ja, maar op die manier kun je geld verdienen. Dat werkt allemaal niet. En ik was het zo aan het lezen. Toen dacht ik, ga er eens rondlopen. Inderdaad, kijk eens eerst hoe en of dat het werkt. Maar als je dan ziet dat het werkt, inderdaad, dat mensen des te blijer zijn. Precies wat jij zei, denk van wat heeft het allemaal voor nut wat we aan het doen zijn als je 's ochtends niet met een soort van glimlach in ieder geval naar de plek toe gaat met de mensen waarmee je leuke dingen kan doen. Dan kunnen we net zo goed alles afbreken en ermee stoppen natuurlijk.
Nee, maar dat is, ik ben ervan overtuigd dat wij veel meer geld hadden kunnen verdienen.
Ja.
Wij zijn met Royston begonnen als full service reclamebureau. En dan kom je er heel snel achter dat we, wat ik net zei, social media, COC, websites bouwen, dat niet per se in ons straatje ligt. Nou, dat doen we gewoon niet meer. Daar hebben we freelancers voor. Daar hebben we partijen voor die dat voor ons doen. Dus dat gaan we niet meer in-house houden. In-house zijn we creators. Houden van projectmatig werken. Dat is namelijk het DNA van ons team. En dat heeft ons team zelf voor gezorgd. Ik vraag altijd gekscherend of niet gekscherend. Ik vraag altijd aan iemand, weet je wat, als je het voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan de hele dag willen maken? Ik denk dat Justin wel moet lachen daar in de hoek. maar dat meen ik ook gewoon. Als iedereen binnen ons team elke dag doet wat hij tof vindt, dan ben ik toch ook blij. En dan misschien verdienen we minder geld, maar we zijn wel gelukkig met z'n allen. En als we dan nog genoeg geld kunnen verdienen, dan hebben we gewoon een topbedrijf. En dat is hetzelfde geld voor Robin. Wat heb ik eraan dat ik hem eventjes vanuit mijn rol helemaal leeg knijp en uitzuig om geld te verdienen en om dikke merken te bedienen, et cetera. En hij wordt niet gelukkig. Of sterker nog, het voorbeeld van net, dat hij omvalt.
Ja, precies. Ja.
Daar heeft niemand wat aan.
Ja.
En dat is ook onze filosofie. Ja, dan dat geld komt daar later wel achteraan. Ja. Als je doet wat je leuk vindt, is allemaal super cliché. Maar dan komt het wel naar je toe.
Zeker. En dit is ook exact de reden waarom ik erop stond dat jij erbij zou zijn vandaag. Omdat dit geluiden zijn die ik vind dat veel meer gehoord zouden mogen worden. We horen natuurlijk veel ondernemers die ook het grote geld pakken, want ik kan voor niemand bepalen hoe die zijn bedrijf leidt, dat maakt ook niet uit. Maar in ieder geval vaak ligt daar wel de nadruk op. We hebben dit soort gesprekken heel vaak al eigenlijk gevoerd met z'n vieren. Ja. Tot vermoeiends toe van allerlei cameramensen die het moesten vastleggen.
Ja.
maar het is wel een belangrijk geluid, omdat ik denk van dit is een manier waarop het ook kan. En inderdaad, wellicht verdien je dan net iets minder dan het maximale wat erin had gezeten. Maar als je het maximale eruit te krijgen, ook het maximale uit iedereen, qua levensvreugde moet, trek jij nogmaals
waarom. Hebben, weet je. Ja. Belangrijk.
Ja, maar kijk, en maar die uitspraak, dat zal iedereen beamen, toch? Van als je dan iemand vraagt, vind je dat je plezier moet hebben, precies, zal iedereen ja zeggen. Maar de gevolgen van de focus daarop leggen, net zoals jullie hebben gezegd van, hé, we leggen de focus op dat jouw kunstenaarschap en jouw vrijheid altijd het belangrijkste is, dan is de vervolgvrij, want dat is nog allemaal makkelijk, maar durf je dan ook de consequenties te dragen die daaraan vastzitten?
Ja, en
dan
is, precies,
is het vaak...
En dat is precies ook een kanttekening die ik wil maken. Kijk, doen wat je leuk vindt, je passie volgen, doen wat in je hart zit. Al die clichés, die kennen we precies wat je net zegt, dat weten we. Kijk, er zit het beeld wat ik net schets is een rooskleurig beeld. We hebben geen werktijden, iedereen is vrij, iedereen mag doen wat hij wil, et cetera. Maar er zit wel een stukje werkethiek achter. Iedereen is bereid om voor 100% te gaan. Iedereen houdt van hard werken. Iedereen is bereid om ook, als het nodig in de avonduurtjes, wat te maken. Ja. Iedereen is ook bereid om in het weekend nog even iets naar de klant te sturen. Iedereen is altijd bereikbaar per telefoon. Dat is wel... Hey, je moet wel hard werken om je doelen te behalen, zeggen. Je moet wel je uren erin steken. Dat is, heeft Robin precies hetzelfde gedaan. Wat hij net zei, die is op zijn zolderkamertje begonnen. En die heeft geen studententijd gehad. Die heeft net als voetballers, die heeft misschien ook zijn privéleven wat aan de kant geschoven om maar zijn doelen te bereiken. Dat is wel de keerzijde van succes. Dat is de andere kant van succes.
Ja, zeker, ja.
En dan kunnen er heel veel goeroes, hele mooie en coaches, hele mooie dingen vertellen en zeggen. Maar hey, get your back into it, zeg maar. Dat is wel ook essentieel natuurlijk.
Zeker weten, ja. En dat is wat je zegt, van dan moet je het werk er wel in stoppen. Misschien een leuk detail, het is nu zaterdagavond, uurtje of 11, denk ik.
Ik heb geen idee.
Los van dat.
5 over 10. Dit is... Of klopt mijn klok niet?
Nee, die staat nog op,
nou
op de tijd de NFT is helemaal goed.
Ja, 2 jaar lang heeft hij op 5 over 2 gestaan.
Ja. Nee, maar goed, dit is natuurlijk ook puur plezier. Maar dat is meer van als je werk en plezier kunt combineren, dan is het natuurlijk altijd, of in ieder geval een groot deel van de tijd, leuk. En dat vind ik ook het mooie van branding. Want ze zeggen altijd van, hey, leuk wat je allemaal op papier zet en mooi op je website. Maar uiteindelijk gaat het erom wat anderen, welke ervaring die met je hebben. En alle punten die je net noemt, van hé, we geven onze medewerkers zelf de vrijheid. Ze zijn, als het moet, in de avond en in de weekenden bereikbaar en leveren dan ook werk op. En deadlines zijn er om nagekomen te worden. Inderdaad, even nog alle credits naar Justin daar in de back. Want precies alle 15 dingen heeft hij gedaan met al het werk wat hij voor ons heeft gedaan. Ja. En dat is denk ik dan ook het merk wat je inmiddels hebt opgebouwd. Ja. En als anderen dat op die manier ook kunnen herhalen. En ook voor de mensen die dat kijken en luisteren. Ik denk dat je dan een merk hebt. Want dan leeft het en weten andere mensen ook waar het voor staat. Misschien om heel even af te ronden met het merk Warp. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Nogmaals, als je tot hier hebt gered en je hebt die video nog niet gekeken. Dan kan ik me één ding zeggen. De link staat in de omschrijving.
Goed zo.
Wat zijn nu de stappen die op de planning staan om het merk weer verder te gaan brengen? Want we hebben al Prins gehoord. Ja, dat gaan jullie natuurlijk verder uitbreiden. Maar dat is ook weer een uitvloeingsmiddel om het merk op meer plekken te krijgen. Maar wat zijn dingen waar jullie nu mee aan het spelen zijn?
Laat ik het zo zeggen. We gaan veel fysieke stukken nu maken ook. Want dat is gewoon top. Ik kan er nog niet alles over vrijgeven nog. Maar er gaan echt vette dingen aankomen. En we gaan ons vooral focussen op exposities en events en dat soort dingen. Want dat is gewoon heel belangrijk. Dat hebben we vorig jaar gewoon wat minder gehad. Omdat het is gewoon heel moeilijk om daar een beetje solide events uit te zoeken. En sommige zijn ook echt wereld, aan de andere kant van de wereld. Dus moet je een beetje gaan schakelen ook.
Waarom is dat belangrijk voor jou of voor jullie?
Nou, je kunst moet wel gezien worden, zeg maar, uiteindelijk. En door exposities te houden. Maar ook digitale exposities. Hè, want dat is ook natuurlijk nog een linker te maken nog. Maar we moeten gewoon meer noise gaan maken. Meer mensen moeten het werk daar ook gewoon gaan zien. Want kijk, de NFT-space, dat zit redelijk goed. Alleen nou nog de echte kunstwereld, zeg maar. Ja. Daar zijn we nog vol mee bezig.
Ja.
We hebben Robert laatst bij Art Rotterdam geweest. Nou, dan zijn we daar met mensen aan het praten. Hoe werkt die wereld?
Een hele andere wereld ook.
Een hele andere wereld trouwens, ja.
Ja.
Is dat echt haaks op wat de NFT nog tot nu toe is? Ja.
Traditionele kunstwereld hebben we
het over. Traditionele kunst, moderne kunst.
Precies.
Ja. Dus TFAF zijn we geweest bijvoorbeeld en zo. Dat is dan echt een van de grootste.
Dat is echt belangrijk nu dat we daar ons gezicht gaan laten zien. En
wat is daarvoor nodig om daar binnen te komen? Hebben jullie al wat dingen ontdekt waarvan je zegt van hey, dat is dus blijkbaar belangrijk?
Netwerk.
Ja, echt je netwerk.
Netwerk,
ja.
Kijk. Dat is vanaf het begin al mega duidelijk. Talent is er, potentie is er, skills zijn er, kwaliteit is er, de backbone is er. Dus alle facetten van een merk bouwen, een artiest branden, iemand iets laten groeien. Alle randvoorwaarden zijn aanwezig. Maar dan krijg je al die dingen die je niet in je hand hebt, die je in handen hebt. Dus een stukje geluk.
Ja. Ja,
hoe de fuck zijn er bepaalde artiesten doorgebroken? Hoe hebben zij dat gedaan? Dus we hebben in die tijd dat we nu samenwerken en Robin aan het laden zijn. Heel veel geleerd, heel veel mensen gesproken. Nou, dan kom je steeds een stapje verder. En dan kom je steeds een stapje richting die ultieme doelen die je hebt gesteld. En die ultieme kwaliteit die je wil. Dus dat zei ik van de week een keertje. We zitten echt op een pivot point. Dus echt, het kan zomaar in één keer doorbreken. Het moment van doorbreken is aangebroken nu.
Ja.
We zijn nu heel veel dingen aan het ontwikkelen. Waar we inderdaad, zoals Robin zei, nog niet zoveel over kunnen vertellen. Maar die gewoon echt super hard en fucking dik worden. En dan, wanneer word je opgepikt? Want daar heb je toch ook weer andere mensen voor nodig. Nou ja, dat kun je een beetje proberen te pushen door je netwerk te vergroten. Door jezelf te laten zien bij galleries, op beurzen, op events, ja, online, et cetera. In podcast. Maar ook, je moet ook gewoon een keer opgepikt worden. En dat voelen we aan alles. Dat moet een keer gaan gebeuren, want alle randvoorwaarden daarvoor zijn aanwezig.
Ja, gewoon je hit scoren. Ja. Terwijl je eigenlijk het talent had je altijd al, maar als je die...
En gewoon de erkenning als artiest, zeg maar.
Ja, zeker.
En die erkenning krijg je door een keer op Art Basel te hangen. Weet je wel, door een keer in de New York Times te staan. Door een keer een samenwerking te doen met I Don't Care Beyoncé. Of kennen we allemaal hoe artiesten groot worden. En een keertje bij Yvonnie of zo.
Nee, ik denk dat sowieso wel Art Miami is wel belangrijker dit jaar.
Ja, dat gaat groot worden. Ja.
Dan wordt het groot worden. Dat is wel een beetje de plek waar het in ieder geval het hoogste segment wel gebeurt. Je hebt nog iets hoger segment in de kunstwereld, maar dat is een heel ander segment. Maar
ja, precies.
Kom er zomaar tussen. Maar dat is wel echt wel het hoogst haalbare, zeg maar.
Ik dacht dat wij het in New York al gezien hadden, maar dat was wel. Ja, precies. Dat gaat nog veel verder door.
Dat is nou de volgende, Melk, Sander.
Oh, de milestone, zoals jij het al heel vaak hebt genoemd. Zeker, ja.
Ja, of hoe, ja, precies. Dan moet het volgende gaan zijn.
Nice, man.
Dus,
ik vond het mooi om er dieper in te duiken. En ik denk oprecht dat er maar één goede manier is om dit gesprek af te sluiten. Jullie voelen misschien al aankomen, maar er is één man van ons vieren die betere mooie zinnen kan formuleren dan wie dan ook. Dus ik wil Robert vragen, wat hebben we nog niet besproken in dit gesprek? En er is al veel besproken.
Okay.
Waarvan jij toch denkt van, hey, dat moet wel nog even benoemd worden of gezegd worden om een totaalplaatje tot nu. Want we zetten hier even nu een grote vlag in de grond. Het is ook allemaal vastgelegd op beelden middels. Tot waar het is gekomen. Dan kunnen we over een jaar of twee weer een keer hetzelfde gaan doen. En ook terugkijken naar dit moment van...
En wat wil je van me horen? Wil je een voorspelling horen? Of wil je wat?
Nee, ik wil nog iets van je visie horen. Wat we nog niet hebben besproken. Wat jij wel belangrijk vindt. Niet alleen voor ons vieren. Maar ook voor de rest van de jonge ondernemers die dit horen. Om daar te komen waar je wilt komen. En wat afwijkt van alle goeroes inderdaad.
Ja, precies. Nou ja, dat zal... Goeroes hebben echt wel gelijk in de kern, denk ik. Zijn een paar dingen. Ook richting je kijkers, richting artiesten, richting elke young professional, zeg maar. Ja, de communicatie. Eén echt essentieel punt is wat wij geleerd hebben van elkaar, met elkaar. En communicatie, dat betekent... is ook zo'n containerbegrip, maar dat betekent gewoon je hart luchten en altijd eerlijk en open zijn over bepaalde zaken, over je gevoel, over richtingen, over dingen die je niet snapt, over dingen die fout gaan, over et cetera. Waardoor je elkaar altijd in de bepaalde waarde laat. Hè. Als ik iets van Niels vind en ik zeg het recht in zijn gezicht, dan heeft hij daar meer aan dan dat hij het achteraf van mij hoort of whatever. Dus altijd eerlijk zijn, altijd oprecht zijn, altijd open zijn. Want daarmee help je andere mensen verder. En dus ook je venture of je bedrijf of whatever. En dat is een beetje mijn persoonlijke ding, zeg maar. Wat ik ook al een keer in een andere podcast heb gezegd, is dat ik... En dat is dan echt persoonlijk, maar wat ik heel veel ondernemers en jonge professionals gun, is om zichzelf echt te leren ontdekken. Dus jezelf kennen is essentieel. Vanuit zelfvertrouwen acteren en vanuit een gut feeling keuzes kunnen maken. En dat blijken dan ook nog de juiste keuzes te zijn, ook al gaat het fout. Je leert ervan of whatever. Maar vanuit een senang gevoel, vanuit een zelfvertrouwen gevoel, doen wat je whatever je doet, ja. is een heerlijk gevoel. En dat bereik je door jezelf goed te leren kennen. Door niet te veel op social media te zitten en anderen na proberen te doen. Maar probeer te onderzoeken wie jij zelf bent. What makes you tick? Wat jij tof vindt, wat jij vet vindt om te doen, waar jij energie van krijgt, waar jij vreugde van krijgt, et cetera. En als je dat weet te vinden, dan is dat wat je moet gaan doen. Want dan ga je vliegen.
En ongeacht wat een ander daarvan vindt, zoals jij al zei, Robin, aan het einde van de video, als je nu nog steeds niet weet.
Ja, 100%, nee. Link in de bio.
Bio. Ja.
Nee, precies. Niet te veel naar anderen luisteren daarin ook, weet je wel. Gewoon echt je eigen gevoel volgen.
Precies, en ook al ga je dan een paar keer op je bek. Inderdaad, dat is eigenlijk ook meer het devies van ga dan maar op je bek. Maar dan kom je wel steeds meer achter dat het gevoel je ook de juiste richting indrukt. In plaats van dat je het maar verlaat op anderen. Maar ja, dat kun je heel vaak zeggen inderdaad. En uiteindelijk gaat het toch om het doen. En ik denk maar dat
je moet ook op je bek gaan, toch?
Zeker, ja. Ja.
Anders vallen ook de goede dagen niet op, weet je wel. Dus.
Ja, maar je moet dingen niet blind doen. Je moet niet met oogkleppen op gewoon zomaar gun-ho ergens in duiken. Want dan je moet wel gewoon met ratio en gevoel. Dus je moet wel even je risico's. We leven nu eenmaal in een maatschappij die bepaalde keurslijven heeft. En waar je aan moet voldoen. Zoals belasting betalen en aan bepaalde regels houden. En noem het allemaal op. Ja, je moet wel gewoon niet wel met een sane mind keuzes maken en dingen doen.
Ja, precies. Niet zomaar plotseling je baan opzeggen en denken van het komt wel. Het is fijner als je al wat klanten hebt natuurlijk en daarop mee kan. Ja, dat is zeker. Maar dat bedoel ik ook met die adviezen. Weet je, dat is allemaal tof om te zeggen, ja, fuck school en het komt allemaal wel goed. Ja, dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. En daarom vind ik die strategiegesprekken die wij ook vaak of meestal off-camera hebben, maar nu wat meer hier hebben gevoerd, heel interessant. Ja. Want je kunt natuurlijk inderdaad kans, geluk, het zijn allemaal factoren, maar je kunt soms, zeg ik wel, wat voor mij strategie is, is dat je niet overal losse domino steentjes neerzet en ze één voor één op een losse plek omtikt, maar dat je in ieder geval probeert om ze achter elkaar te zetten, zodat wanneer je dan om omtikt, dat er ook meer gaat vallen, zeg maar.
Doe iets met de reden. Dat zullen we nog wel een paar moeten lachen, maar dat zeg ik ook altijd. Weet je. Ik zeg niks zonder reden, maar dat is ook zo. Doe iets en misschien vanuit impuls, maar wel doordacht en met een bepaalde reden, met een bepaald doel. Of ik wil jou blij maken en ik doe gratis werk voor jou. Of ik wil juist jouw contact, of ik wil juist jouw netwerk benutten. Of ik wil dat je iets terug doet voor mij. Er zit altijd iets achter en dat moet anders, je met alles doen.
Wat ik zeg, anders is er ook geen samenwerking natuurlijk. Ik denk dat mensen zijn primair vanuit de basis egoïstisch. Er moet altijd iets voor jezelf in zitten, want anders ben je niet invested. Dus het zou naïef zijn om te denken dat iedereen, behalve met vriendschap is natuurlijk. Vriendschap is eigenlijk en liefde, dat zijn belangeloze connecties. Ja. En zelfs dan heb je een belang, want de liefde is dan het belang of wat jij eruit wilt halen of geliefd worden. Ja, ja. Maar zakelijk gezien is denk ik juist heel gezond om te kijken wat we er straks op bespraken, hoe kunnen we elkaar versterken. En daar zit helemaal niks vies aan wanneer je dat vanuit oprechtheid doet. Dus niet vanuit een slinkse gedachte.
Helemaal vanuit een zakelijk point of view. Weet je, vanuit het zaak. Ja. En dat is een mooie ook voor de jonge ondernemers die kijken. Je mag best dingen vragen. En je mag best dingen eisen. En je mag best wel vragen van, hey, luister, als ik dit voor jou doe, kun jij dan dat voor mij doen? Daar zou Sander helemaal niet raar van opkijken. En ook die guts hebben. En daarom ook weer dat zelfvertrouwen. Als je gewoon vanuit een goede basis, met goede bedoelingen dingen doet, dan zal niemand daar jou op afrekenen.
Zeker 100%. En je kansen pakken. En ik denk dat deze hele situatie daar een heel goed voorbeeld van is. Ik weet niet dat ik iets korter dan een jaar geleden met jou volgens mij Niels contact opnam.
Klopt, ja.
Dat jullie me uitnodigden voor een gesprek. Tijdens dat gesprek kwam ter sprake van, joh, waarom ga je niet mee naar New York? Ik weet niet dat ik stel achterover sloeg. Ik heb bijna 0 euro op de bankrekening. Ik ben dit nog aan het bouwen. Hoe dan? Maar we made it happen. En eindstand een jaar later moet je zien wat er is gebeurd. En in combinatie met jouw hele reis natuurlijk, waar die video over ging, is gewoon van hoe kom jij vanuit je zolderkamer na een expositie op Times Square. Het eerste wat je dan denkt is hoe dan, maar we hebben het antwoord in die video gegeven. En het is toch telkens een aaneenschakeling van allerlei kleine stapjes natuurlijk, die uiteindelijk die big bangen of die grote klappen veroorzaken. En duidelijker dan dat, en dan wend ik me even tot de kijker of luisteraar, denk ik echt niet dat we het kunnen maken. Want dit is zo gedetailleerd in kaart gebracht in die video, maar nu ook in deze podcast. En uiteindelijk is dan het enige wat je nog kunt, moet en wil doen, denk ik, in actie komen. En als je dan niet voelt dat het gaat gebeuren of dat je in actie komt, dan denk ik ook niet dat het op dat moment voor jou... niet dat het er niet in zit, maar dat de richting waarin je het zoekt wellicht dan niet de juiste richting is. Want actie is uiteindelijk het enige wat tot reactie kan leiden. En dan kom je verder. Dus met die mooie wijze ironie woorden sluiten we af. Ik wil jullie bedanken, boys. Tof dat we dit nog konden doen, want dit is echt heel waardevol. Inderdaad, voor de jonge ondernemers die dit kijken en luisteren. Ja. En ik zou zeggen, laten we het over een jaar of twee weer eens doen. En kijken vanuit waar dan.
Dat vind ik een mooie
date.